onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen.
Waarom is het dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, vers 16. Verder zullen we lezen Psalm 21.
Zoeken wij het aangezicht des Heeren. U Heere, u zijt volmaakt. In uw oordelen ze rusten op de allerbeste wetten. Zo heeft uw kerk het beleden nadat ze het beleefd hadden. De indruk van uw hoogheid, van uw onkreukbare rechtvaardigheid, van uw goddelijke alom tegenwoordigheid en de wetenschap dat alle dingen naakt en openbaar zijn voor u die God met wie we te doen hebben. En in de inleving van onze totale waardeloosheid, verwerpelijkheid en helwaardigheid, waardoor we aan die blanke gerechtigheid geen genoegdoening kunnen geven. Doe onze hartelijk kloppen op onze heup in de doorleving nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, ben ik beschaamd, schaamrood geworden. Wanneer dat u ons vergunt op de aarde in de ambtelijke voorbeden onze stemmen tot u de Heere op te heffen, hebben we met uw gemeente nog niet zo lang terug overdacht uw ingaan in het binnenste heiligdom. De hemelen zijn geopend, u zijt opgevaren in de hoogte. U hebt de gevangenis gevankelijk genomen. U hebt gaven genomen om uit te delen, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, Heere God. U zij boven verheven op grond van recht aan de rechterhand uw vaders, waarin u de heerlijkheid van uw middelaarsbediening vervult, waarin u uw gemeente toebrengt, verzorgt en leidt en bewaart, en de machten daar hel beteugelt, zodat de poorten van de hel uw gemeente nooit zullen overweldigen. Uw heilige raad zult ge eeuwig uitvoeren, en de zaligheid van uw gemeente zal ligt vast in die enige arbeid van u die zeggen kon: Vader, ik heb volleindig het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. En die zeggen kon: en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. U zult uw kerk bouwen door uw handkracht, dat de einden der aarde zullen zien het heil onze Gods. Maar u hebt hier op aarde een gemeente gelouterd, gedrukt, bestreden door de diepten van eigen bestaan ingeleid, de val in te moeten leven die door genade leden. Ik weet dat in mij, dat in mijn vlees geen goed woont. Onze penningen hebben hun waarde verloren. Onze arbeid kan geen loon opbrengen. Ons hart is van elke vezel doortrokken van alles wat u mishaagt en bedroeft. Geen vlees zal roemen voor u, maar in de weg van de pijnlijke en ontdekkende arbeid van uw lieve geest ontkleedt u, ontledigt u, verarmt u, om in te laten leven bij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaar wordt. Als er maar enige gerechtigheid genoegzaam werd bevonden, en u wilt dat in die gerechtigheid genoeg geschiet, ze kan van het vlees nooit meer opgebracht worden. Opdat we één leven, Heer, als uitgezetten en buitengezette mensen, dat alleen uw gerechtigheid redt van de dood en alleen uw bloed reinigt van de zonden. Het is het werk, het soevereine werk, het eenzijdige werk van uw eeuwige geest om dat te leren. Lieve koning van uw kerk, daarom zal u waarmaken op deze, zal ik zien op de armen, de verslagene van geest die voor me voorbeeft. Dat we ons samen nu de Heere mogen vertrouwen, denk nog aan dat overblijfsel van de verkiezing uw genade, die er altijd zijn zal. Maar het zal toch de noodzakelijke vraag zijn en blijven voor eigen hart, of het deel hebben aan dat overblijfsel. Want van een mens blijft er niets over. Laat, Heer, het u behagen vanavond de bediening te gebruiken in uw goddelijke hand, opdat het zij als een kracht Gods tot zaligheid, een hart vernieuwend, doorborend, ogen openend, en dat dat openbaar wordt in de harten van onze kinderen, ja, dat het zaad van de gemeente werden bekeerd, zoals u al uw volk bekeert. Zegt u de rust maar op, Heer. Ontdekt hun jonge harten en de ijdelheid van alles wat buiten God is. Dat zaad u mogen dienen. Doorwandelt vanavond de gemeente. Brengt het woord waar vlees het nooit en gelukkig maar nooit brengen kan. Anders zou vlees vlees kunnen bevredigen. Maar u hebt zelf gezegd dat die geest in de waarheid leidt. En wat die geest doet, dat is het uit het uwe nemen en het uw kerk verkondigen. U zij boven, uw erfdeel is op aarde. Ach, het is niet uit te drukken wat ingeleefd moet worden. En dat bij de voordeur. Opdat alleen overblijven dat soevereine en aanbiddelijke en door uw geest gewerkte werk waar u zelven van zegt en u heeft hij medelevend gemaakt en gedood waard in de zonde en in de misdaden. O Heere, u kent ook het overblijfsel in de gemeente. Ach, wat worden die verwachtingen toch afgebroken. Opdat die verwachting alleen blijven van u de levende God. Die belooft het. Ik zal u door macht en door wijs beleid uit baas aan weer doen komen. En u zullen naar het Mozes bij. Wanneer u pad loopt door de zee. geen golf over stromen. Ze gaat wel door de zee, Heere. Ach, wil u oefenen in het allerheiligst geloof. Wil ze doen bouwen op het eeuwige fundament der apostelen en der profeten waarvan u de uiterste hoeksteen wordt bevonden. Dat u de Heere mogen opdragen wat thuis is. U kent ze oudjes, zieke, eenzame. Ook Heere, uw knecht die deze gemeente diende. Nu zijn medisch predikant in het midden is met zijn gade. U weet de rouw in de familie. U weet wat een geslacht dat er op geslagen wordt. Ach, we hebben geen blijvende stad. Dat u zelf maar vertroosten en onderwijzen wilde. Dat u betrouwen de weduwen in de gemeente en de wezen, de weduwnaren en degene die kinderen hebben verloren. Heer, en als we nou maar kwijt in God zijn, dan zijn we ze kwijt in u. Maar o, wat is het toch naar een lege plaats te zien en naar een lege plaats te zoeken, waar alles verborgen en bedekt ligt. Geef dan, o God, in u de Heere sterkte te vinden wat ik nu doe. Dat doet weet ge nu niet, dat zult ge na deze gaan verstaan. Wil uw kerk bouwen over de einde naar aarde, zijn zoveel de dingen die ons zouden moeten aanspreken. Ook in ons Oranjehuis hebben we kunnen lezen. O God, dat een van het koninklijke zaad, de waarheid die ze van nature niet had, maar waar ze bij opgevoed is, zo overgegaan is naar de kerk van Rome. En die leer die staat nog altijd precies in de Heere, want uw woord zegt dat het een vervloekte afgoderij is. O, dat oranje zaad. Toch denk aan het voorgeslacht dat hun goed en bloed offerde om de waarheid tegen datzelfde Rome. Voorgeslacht, dat is afgeslacht door de dienaren van Rome. Wat zijn we toch weg en ver weg gezonken, o God. Wil u nog opstaan in uw grote kracht, gij koning der koningen, bekeren wat wij niet kunnen bekeren. U wacht houden over alle zorgen en noden die er zijn ook in de gemeente. Ook dit is uw alwetendheid, de levende God bekend. Al die verborgen kruisen waar een mens zo mee loopt te sjouwen. Wat we moeten leren loslaten, maar wat u uit onze handen moet nemen om het kwijt te raken in God. Doe nog wonderen van genade. We dragen uw dienstknechten, u de levende God op. U hebt het zelf gezegd dat u in de uren geeft wat nodig is. Ook onze oude broeder mag vanavond hier zijn. Gedenkt hem in zijn arbeid in de gemeente die hij mag dienen. Omdat zijn arbeid niet ijdel zij denken allen die in uw kerk te dienen hebben, ook de broeders van deze vakante gemeente, willen we aan u de koning de kerk opdragen en helpt ook uw knecht vanavond. Ach, beschaamt hem niet. Heer, het is openbaar dat we niets in de wereld gebracht hebben en we er ook niets uit zullen wegdragen, maar geef hem opening in de waarheid om u naams wil. Amen. Wij zingen Psalm 21. 1, 4 en 5. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen en met wat blijde zielen vreugd zal hij door al uw daan verrukt en reën gaan. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En hoe groot, hoe schitterend is de eer door het heil aan hem bewezen. We zingen van Psalm 21, de versen 1, 4 en 5 intussen, is er collecte. De geliefden, het is nog maar enkele dagen terug dat de kerk op aarde heeft herdacht het feit van de hemelvaart van Christus. Wij leren onze kinderen op de catechisatie dat dit de tweede trap van Christus verhoging is. En we leren onze kinderen dat de trappen van Christus verhogen wijzen dat hij de vrijgesprokene is door het recht van zijn vader. Als hij dan ook ten hemel vaart, dan is hij de vrijgesprokene en in hem plaatsbekledend zijn ganse gemeente op de aarde. Wanneer hij ten hemel vaart en er is uitvoerig op de hemel verdacht, denk ik, over gedacht, is er met de kerk gezongen, ge zijt opgevaren en ge hebt de gevangenis gevankelijk genomen en ge hebt gaven genomen om uit te delen de wederhorigen om bij u te wonen, Heere God. Dan lag er dus een bijzondere belofte in de hemelvaart van Christus aan zijn gemeente op aarde. De wederhorigen zouden bij hem wonen. Hoe die gemeente op aarde zich zou waarnemen, dat is er gezegd voor de hemelvaart. Want er heeft Sions gezalfde gesproken, ik ga heen tot de Vader. En wanneer ik zal zijn heen gegaan, dan zal ik wederkomen. Enzovoorts, en dan zegt hij daarachter, en ik zal u geen wezen laten. En daarmee heeft de Heere dus uitgedrukt hoe die gemeente op aarde zich voelen kan. Verlaten, eenzaam, alle banden verscheurd, geen toevoorzicht voor de toekomst, overgegeven aan de gunst en goedheid van mensen, wezen. En aan zulk volk heeft de koning de kerk toezeggingen gedaan, we weten. En daar kunt u tussen hemelvaart en Pinksteren op uitvoerige wijze over denken. Hoe die gemeente daar was in Jeruzalem, verwachtende de belofte des vaders. Enzovoorts, enzovoorts. En je zou dan bijna geneigd zijn om dan bijzonder tussen de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest de aandacht te vestigen. Hoe is toch wel de legering van die strijdende kerk op aarde? De koning boven en zij beneden. Wat ervaren ze? Wat is dat in de stand van de genade? En daar zou vanzelf uitvoerig over te denken zijn. Maar dat wilde ik vanavond niet doen. Ik wilde vanavond niet denken in de eerste plaats over de geloofslegering van de op aarde vertoevende gemeente. Maar ik wilde u bijzondere aandacht vragen voor de arbeid van de koning boven. We gaan dat met u overdenken. Met de hulp Gods. Druk je makkelijk uit. Beleven. De tekst, Psalm 21. De versen 2 en 3. Ik lees u Gods woord. Psalm 21, het tweede en het derde vers. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte. En hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijns harten wens gegeven. En de uitspraak zijner lippen heb gij niet geweerd. Sela. De inhoud van deze tekst benoemen wij Sions koning. En denken ten eerste aan de blijdschap van de koning. In de tweede plaats aan het bezit van de koning. En in de derde plaats het gebed van de koning. Sions koning, de blijdschap van de koning. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte. En hoezeer is hij verheugd over uw heil. Het bezit van de koning, gij hebt hem zijns harten wens gegeven. En het gebed van de koning, en de uitspraak zijner lippen heb gij niet geweerd, Sela. En dan geven de Heere opening, spreken, luisteren en getuigenis van zijn eeuwige geest. Geliefden, nadat de Heere 40 dagen lang met gewisse tekenen zich aan de zijne heeft geopenbaard, is het uur aangebroken waarvan de schriften gesproken heeft. Ik ga heen tot de Vader. Deze schriftwoorden die nu onze aandacht vragen, bepalen ons bij het werk van de koning na hemelvaart. Het is duidelijk dat er ook werk voor hemelvaart is. Het is zelfs zeer duidelijk dat er werk is van voor de grondlegging der wereld. Want het koningschap van Christus krijgt niet zijn openbaring naar de hemelvaart. Al is het waar dat de dichter van Psalm 110 daarvan zingt. En dat Gods gemeente dat heeft beluisterd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voet. Als een koningschap zelf rust van voor de grondlegging der wereld. Ik toch heb mij een koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Duidelijk is dus dat de oorsprong van de gemeente zijn beginsel heeft in de eeuwigheid. En dat over de arbeid van hem alleen gewaagd kan worden vanuit de eeuwigheid, door de tijd en naar de eeuwigheid terug. Immers de opdracht Gods, eenmaal gegeven in de eeuwige vrederaad, was om die van God af en losgezonderde gemeente En dat geldt ieder, want we hebben allen gezondigd en we derven allen de heerlijkheid Gods. Om die in de val verklaarde gemeente, onbekwaam tot enig goed, dood in de zonde en dood in de misdaden, om die gemeente die onbekwaam is, onwillig, onmachtig, zich eeuwig van God losgescheurd, om die terug te brengen in de gemeenschap met God. Zonder dat daartoe ook maar één van Gods deugden gekrenkt kon worden. Zonder dat er ook maar enige ontluistering zou zijn en toegevendheid van God aan de mens. Soevereiniteit in zijn wezen en soevereiniteit in de uitvoering van vrije genade. Het is God die in ons werkt. Hoewel er vele gedachten dan tegelijkertijd naar ons toe komen, zullen we daar niet aan toegeven. Ik bedoel de verwording van de wereld. De verwording in de zichtbare gemeente. De verwording op die plaats. Die zich nog menen afkomstig te zijn, garant te zijn voor die oude, bevindelijke waarheid. Waarin we steeds meer zien dat de diepten van Adams val op allerlei wijze worden ontdaan. Iets moet toch nog wel in die mens zijn. Iets. Al was het dan maar een zucht, een schreeuw, een vraag. En het is door en door in monstrans. Hier worden we betaald bij een eenzijdig en een goddelijk werk. Zo volmaakt. Omdat die gemeente zalig moet worden. Omdat God dat wil. En zal zalig worden. Omdat aan al de voorwaarden die tot de zaligheid van de kerk noodzakelijk waren, zijn vervuld door hem die de hemelen doorgegaan is. Als er maar één geldende en één blanke gerechtigheid is, waardoor God bevredigd is geworden, wil dat tegelijkertijd zeggen dat er geen gerechtigheden meer zijn in Adams nakroos, maar dan ook geen enkele meer. De mens ligt niet half of ten dele, maar die mens ligt volkomen buiten God. Val niet mee hoor, als je dat beleven moet. Maar nu ga ik toch naar mijn tekstje, want daar gaat het uiteindelijk. Sions koning noemde ik de inhoud. Waarom niet de koning? Nou, omdat de Heere zelf daarvan spreekt. Want Sion is van God begeerd. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion. En hoewel het waar is dat Christus op grond van zijn gerechtigheid alle macht heeft in hemel en op aarde, en dat zijn koningschap geen einde zal hebben, is hij toch bijzonder koning over zijn gemeente. Onze koning is van Israëls God gegeven. Over deze koning gaat het. En dan bijzonder naar hemelvaart. Wat hier staat in Psalm 21 is een geloofsgetuigenis van David. voorwerpelijk? Vraagt natuurlijk deze tekst enige exegetische achtergrond. Dat is bevattelijk. Alleen dit nog. De nadruk dus op Sions koning, hoewel er natuurlijk in de schrift tientallen namen gegeven zijn aan hem. Die middelaar Gods is in de mens. Hij is toch vrouwenzaad. Hij is de Emmanuel. Hij is de knecht. Hij is de bruidegom. Hij is het fundament. En Jesaja die zei van hem. En men noemt zijn naam. Wonderlijke raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Er gaat vanavond over de koning. Sions koning. En als ik aan het koningschap denk, dan denk ik aan zijn ambten. Dat wil dus zeggen dat de ambtelijke heerlijkheid doorgegaan is. Al werden de beloften van zijn komst al over dat koningschap gesproken. In Nazareth, hij zal koning zijn. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Koningschap, dat een twistpunt was tijdens de omwandeling op Engelie. Pilatus vroeg aan hem, zijt ge dan een koning? En schreef men niet boven het vloekhout zijn opschrift. Deze is Jezus, de koning der Joden. Koningschap. Wanneer we hierover denken, dan gaat het dus over een van zijn drie ambten. Zijn heerlijkheid die bij zijn middelaar zijn, behoort de koning van de kerk. Vele dingen zou ik tegen u kunnen zeggen, maar laten we ons eerst eens denken aan de historische achtergrond van Psalm 21. Om deze te zoeken moeten we naar het tweede boek van Samuel. Ga ik niet allemaal opzoeken, maar onthoud het maar. In het 12e hoofdstuk, in het laatste gedeelte, in het laatste vers van dit hoofdstuk, dan lezen we. En toen keerde David met zijn helden tot Jeruzalem om de Heere te prijzen. Wat is er dan gebeurd? Wel, nadat David gezalfd is over gans Juda en gans Israël, heeft hij de oorlogen des Heren mogen voeren. En die oorlogen des Heren hadden het doel om Israël vrij te maken van allen die daar niet hoorden en die nochtans heersten, die Israël verdrukten, die in de bezittingen van het volk waren ingedrongen. En de opdracht die de Heere gaf aan deze man, de man naar Gods hart, die hoog opgericht werd, de liefelijk in de psalmen, om Israël vrij te maken van de volken van rondom. En deze strijd heeft David gestreden. Waarom? De Heer had toch gezegd dat het land vloeiende van melk en honing een erfenis des Heeren was. Maar daar geeft de hel niks om. De hel die geeft niets om de bezittingen die God toeschikt. Daarom valt hij al die bezittingen hier aan, hoor. Denk erom, maar kom ik op terug. En toen het laatste, dat was een deel van de Ammonieten, het volk van Ammon. En als David dan de Ammonieten heeft verslagen en de laatste vesting, het laatste bolwerk, Rabbah, heeft vernietigd, dan zijn de vijanden van rondom verslagen. Het was de laatste mobilisatie van de hel om aanvallen te doen op het Jeruzalem Gods. En wanneer dan de laatste vijanden te niet zijn gedaan, En David naar QC in 2 Samuel 12 terugkeert naar Jeruzalem met zijn helden. Dan looft en zingt hij de Heere. En dan wordt Psalm 21 gedicht. Dus het volk is bevrijd. De koning is naar de residentie. Zijn helden zijn hem gevolgd. En daar zingen ze. In God verblijd, van hem gewijd, van zere weer. En nu heeft deze psalm daarin zijn betekenis gekregen, omdat dat symbolisch weergeeft de triumf van de koning van de kerk over al de vijanden van zijn Sion. Want hij zal Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. Daar zullen zij weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen, zijn volgens betonen. Daar zullen zij Gods knechten en hun zaad. En die zijn naam beminnen. Eeuwig wonen. En dan komt Psalm 21. Ze zingt van de heerlijkheid van de koning. Terecht heeft het opschrift boven 21 ons dat vermeld. Luistert u maar. David dankt God voor zich en in de naam van de kerk voor de ontvangen victorie en de gezegende staat van zijn koninkrijk, zijnde een voorbeeld van de eeuwige koning en van het koninkrijk van Jezus Christus. En hij profeteert, en dat ligt voor ons, van de triumf van de koning en van de vernietiging van allen die Siongram zijn geweest. Hoe sterk dat ze zich ook openbaar. Al zijn ze gemobiliseerd als een rabba in Ammon. Maar straks, en dat staat er, en David keerde weder met zijn helden te Jeruzalem om de Heere te prijzen. Nu is hij boven. Davids zoon en Davids Heere. En wat dus hier gezongen wordt, is een profetie. Daarom zei ik, een geloofsgetuigenis van hetgeen wat David de eeuwen doorziende mag weten, wat wij, de Nieuwtestamentische kerk, nog zo kort terug hebben overgedacht. Gij voert den hemel op volleer. De kerker werd u buiten, o Heer, gezaagd uw strijd bekronen. Wat die kerk op aarde doet, dat niet onverschillig. Hoe ze legert, is overdenkingswaardig. Maar wat is nu gebeurd? Als de hemelen opengegaan zijn. Als de eeuwige zonen Gods het heiligdom is ingegaan. Wanneer hij opklimt tot de troon zijns vaders. En dat heeft David door de profetie aan ons willen meedelen. Er zijn vele verborgenheden. Waarop pas doet de schoenen maar van uw voeten. Want de plaats waarop gestaan is heilig land. Maar hier, gemeente, mogen we weten. Door Gods geest is het ons geleerd. En Gods kinderen hebben in verwondering daarvan verzongen. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil staat hem voor de ogen. Ik lees mijn tekst. O Heere, hier dankt de eeuwige zonen Gods zijn vader voor de koning is verblijd over uw sterkte. Wij weten dat de blijdschap van de koning de kerk op aarde spaarzamelijk was. De eeuwige vreugde is voor de eeuwigheid, volk van God. Hier op aarde soms voorsmaken. zoals de koning der kerk hier op aarde bij ogenblikken geestelijke blijdschap kende. U denkt maar aan dat wonderlijke uur toen de 70 teruggekeerd zijn en gezegd hebben: Heere, zelfs de duivelen waren ons onderworpen. En dan horen we dat getuigenis van dezezelfde koning, maar dan op aarde. En die zegt: in die uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Vader, ik dank u dat ge deze dingen aan de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt het de kinderkes geopenbaard. Ja, Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. We weten, Paulus getuigt daarvan in zijn brieven die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Maar nu luisteren. De blijdschap van de koning boven, achter het voorhangsel. Ja, maar dat is gescheurd, hoor. Dat is gescheurd. Er is een verse en er is een levende weg geopend. Wel eens kijken achter de wolk. En dat mag deze man Gods nou doen. En dan mag hij door het dierbare geloof zijn koning aanschouwen. Dat is niet voor de eerste keer. Hij mag zijn koning aanschouwen. En de koning is verblijd. Aangezegd van zijn vader: o Heere, de koning is verblijd over uw sterkte. Want nu aanschouwt hij, verheven en verheerlijkt aan de rechterhand van zijn vader, bij uitnemendheid de sterkte die zijn vader hem gaf toen hij opaarde als middelaar Gods en der mensen, de opdracht van zijn vader uitvoerde. Probeer maar te volgen deze toch wel zo ingrijpende waarheid. Niet naar zijn goddelijke natuur, maar naar zijn goddelijke natuur is hij de tweede persoon in het wezen, eens wezend met de vader, maar ondersteund naar zijn menselijke natuur. De eeuwige vader gaf hem de opdracht om het volk te verlossen met een eeuwige verlossing. En de eeuwige vader zei hem toe, toen hij hem toerust en bekwam hij, de hulpen van de hemel, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis droeg. U vraagt naar voorbeelden, enkele, om het duidelijk te maken. O Heere, de koning is verheugd om uw sterkte. De opdracht van zijn vader met de hulpen des vaders. Als hij in de woestijn de eerste worstelingen aanvangt met de mensenmoorder van de beginnen, dan staat er: en de engelen Gods ondersteunden hem vanuit het eeuwige vaderhart. Is het gezicht geweest op de eeuwige zoon. Vaders goedkeuring in de strijd tegen de hel. En de engelen ondersteunen. Als hij in de hof de drinkbeker neemt uit de hand van de vader. Zou ik de drinkbeker niet drinken die mij de vader gegeven heeft. En de persingen van de toren Gods op hem rusten. Is hij altijd nog en blijft de beminde zoon des vaders. Denk erom over. En dan komen de engelen Gods en ze ondersteunen hem in het doordragen, nogmaals, naar de menselijke natuur. En u boven in binnenste heiligdom verheven aan de rechterhand des vaders, is de koning verblijd. Mag ik het zo eens uitdrukken? Hij heeft ervaren de vaderlijke gunst. Hij heeft ervaren de vaderlijke trouw. En daarin is hij plaatsbekledend voor zijn gemeente op aarde. Moest even proberen mee te denken. Ik hoop dat ik het bevattelijk u voor mag stellen. Het is niet zo moeilijk, mens. De koning staat erachter, begrijpt u het? En nou geloof ik, als de strijdende kerk achter bepaalde gebeurtenissen staat, achter bepaalde zaken staat, en de Heere geeft een inzicht, en ze mogen zeggen, nee, ik ben er doorgekomen. Ik ben er doorgekomen. En als de Heere dan eens licht geeft over de wegen die ze gegaan zijn, en de verborgen ondersteuning en de verborgen kracht die ze van den hemel ontvangen hebben, en ze staan daarachter, zeggen zo, Heer, daar heb u me doorgeholpen. Daar heb u me doorgeholpen. Ik zou dat in de natuur, natuurlijke zaken, ik zou dat in het geloofsleven heel breed met u kunnen opbouwen. Maar ik zeg u dat de Heere bij tijden en ogenblikken zijn keurlingen op aarde wel eens verleent om terug te blikken. En zeggen, heb ik je ooit in de steek gelaten? Heb ik je ooit in de steek gelaten? In de diepste louteringen van het leven. Of dacht u dat de eeuwige Vader het vlees van zijn zoon gespaard heeft, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Hij spaart ook het vlees van zijn kinderen niet. Echt niet waar, volk van God. Hij spaart ook ons vlees niet. Maar we komen erdoor. Hij is boven tot een eeuwige garantie. En wat gebeurt er nu hier? Nu staat er, o Heere, de koning is verheugd over uw sterkte. Hij mag blikken in de eeuwige trouw van zijn vader, die in de ganse middelaarsbediening zijn oog gehouden heeft op zijn beminde schootzoon. Volk Gods in de huilende wildernis, in de strijd van het leven, gaat in vervullen. Hij slaat schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Houdt u even de puntjes vast. Alles wat hij is en doet is middelaarswerk. Ik lees nog een zaak in mijn eerste gedachte. Koningsblijdschap. Want dat is in tweeën verdeeld. O Heere, de koning is verheugd over uw sterkte. En hoe zeer is hij verheugd over uw heil? Zijn er trappen in de droefheid? Ja. Zijn er trappen in de ontdekking? Ja. Zijn er trappen in blijdschap, in vreugde? Hier is een hoge trap van geestelijke vreugde bij de verheerlijkte koning. Want ik heb u gezegd, Gods woord neemt ons mee achter de wolk. Hoezeer is hij verblijd. Een hoogste uiting van vreugde en blijdschap. Kent de kerk die, om even duidelijk te blijven? Ja, u denkt maar aan de bruid. Hè? die vanwege de verborgen geloofsgemeenschap met haar bruidegom een ogenblik uitroept. Heer, ondersteun me met de flessen. Ondersteun me met de appelen. Want ik ben krank van de liefde. Dan krijgt ze zoveel van de hemel dat ze eronder bezwijken zou. Het zijn wel hoogtijdjes als dat gebeuren mag. Als de hemel zoveel uitgiet dat je moet zeggen, Heer, ik kan niet dragen. Het is te veel. En hier mag de koning der kerk boven getuigenis geven. Hoezeer is hij verheugd, waarover? Er staat over uw heil. Nou denk. Toen hij in de opdracht van zijn vader de schoot van zijn vader verliet, om op deze vervloekte aarde in de beestenstal te worden neergelegd, was dit noodzakelijk om heil te bereiden. Immers ook Gods gemeente lag uit de gemeenschap met God gezondigd. Ook die gemeente was onvermogen tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Niet in staat om de gescheiden gemeenschap te herstellen. Kom ik op terug. Puntjes was dat. Als hij dan op aarde komt, dan gaat hij het heil bereiden. En dat heil bereiden, dat is een opdracht van zijn vader. Ah, de zonde moet uitgedergd worden. Tweede, de schuld moet betaald worden. Drie, de absoluut gescheiden gemeenschap moet hersteld worden. Vier, en de kerk moet gereinigd worden in de dagelijkse reiniging. Teruggevoerd worden naar het binnenste heiligdom. Zou je niet geloven dat geklets van onze daad? Je moet maar geloven. Er moet wat gebeuren, mensen, in ons leven. En dat heil, dat heeft hij verworven. Het oordeel Gods is teniet gedaan eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eeuwige schootzoon. De van God afgevallen mens, beladen met erf en dadelijke zonde, beladen met erf en dadelijke schuld, met een dodelijk hatend leven. Die mens is voorwerp van goddelijke verkiezing. En dat onbevattelijke heil, dat gaat hij verwerven. Nu is hij boven. Goede Vrijdag was een rechtse daad. Pasen was ook een rechtse daad. Dus over Goede Vrijdag praten en over Pasen zonder het recht te kennen, dat is nonsens, mensen. Dat is nonsens. Hemelverdag was een vaderlijke dag. De vader wilde zijn kind boven. En het kind wilde bij zijn vader. Er waren twee partijen die verlangden. In Christus verlangde de eeuwige Vader naar zijn gemeente. In de hemelvaart is de Zoon tot de Vader gegaan. Heeft de kerk in hem een thuiskomen gekregen? Wat hoor je daar toch weinig meer van? Nee. Wat hoor je daar weinig meer van? Toen is hij in het heiligdom ingegaan. En heeft zijn kerk gedrukt aan de harte Gods. En nu dat eeuwige heil. Vrijgemaakt. Gereinigd. Zonde te niet, schuld betaald, Satan de kop vermorzeld, de gemeente eeuwig vrij, de gemeente eeuwig thuis. De koning is zeer verblijd. Begrijpt u het nu? Ik lees in mijn tekst. En hoe zeer is hij verheugd over dat heil. Hier is de kerk, mijn eeuwige Vader. Is er nog zo'n stukje schuld, zo'n stukje zonde? Is er nog een klein beetje dat de gemeenschap tegen zal houden? Als hij boven aanvaard is, kan de kerk aanvaard worden. Wat hij verwierf, verwierf hij ten bate van zijn gemeente. Daarom zal de levende kerk de bate ontvangen van dat heil. Want hij heeft niet alleen een recht van verwerving. Ik weet hoe verder hoor, maar verdraag het maar even. Hij heeft niet alleen een recht van verwerving. Maar hij heeft van zijn Vader ook een recht van schenking gekregen. Dat is boven aan hem betrouwd. Nog eens zeggen dat u dat begrijpt. Hij heeft een recht van verwerving gekregen. Nou, men legt alles van vlees te buiten. Dat is duidelijk. Hij heeft ook een recht van schenking gekregen. En die schenking, gemeente, die doet hij naar de maat van het geloof zijn kerk op aarde beleven. Wanneer het heil dat in hem is, door Gods geest in de harten van zijn kinderen wordt afgedrukt, hoezeer is hij verheugd. Want dan deelt hij uit de volheid van zijn genade, genade voor genade. Alles wat de kerk heeft, is verworven en alles wat de kerk heeft, wordt geschonken. Paulus zegt, wat heb ik ontvangen, dat ik het niet ontvangen heb. En waar legt de Heer dat nou in? In lege handen. Zwarte handen, schuldige handen. Moet ik dat verder ophouden? Dan mag ik dat in mijn tweede gedachte met u doen. De blijdschap van de koning. O Heere, de koning is verheugd over uw sterk. En hoezeer is hij verblijd over uw heil. Gij hebt hem zijn harten wens gegeven. Dus wanneer de hemelvaart daar is. En we gaan achter de wolk kijken. Op grond van de schrift. Anders ga je filosoferen. Maar eerlijk exegese. Wanneer hij dus door de wolk vergadert zijn kinderen te laten inblikken. Naar Davids getuigenis, dan staat er, gij hebt hem zijn wet een hand, zijn hart een wens gegeven. Als je nu luistert, zijn er eigenlijk onderscheiden gedachten in. Hij had een wens van zijn hart. En zijn hart een wens is nu vervuld, want die heb je gegeven. Nou, dan ga je gewoon denken. Laat ik dat maar eerst eens voorwerpelijk proberen te laten begrijpen. Jongens en meisjes, moest luisteren. Je kan in een hart veel wensen hebben. Veel wensen. Ja, en wat je wens heb je natuurlijk nog niet. Praat nu maar niet over ongeoorloofde wensen. Ik zou uit het binnenrijden denk, jongen, wat hebben we feest. Wat hebben we feest. Wat wensen wij al? Sla ik me niet op ingaan. Zou mijn tekst bederven. Mensen die met alles van God afvoeren. Weet je wat ik dacht? Wat zou het opmerkelijk zijn om die dag. Om die dag heen. Is een heidepreek te houden. Nodig heer. Heel uddel maar uit. Wil ik nog komen ook. En dan voor het aangezicht Gods ons verootmoedigend. En zeggen heren. Dat we niet als Korach, Datan en Abiram naar de hel gestuurd zijn. Laat me daar eens over gaan denken. O God. Dat je ons verdragen en hebt zoveel eeuwen. Aan wie de waarheid was toebetrouwd. Die we verkracht hebben. Die we vergooid hebben. Die we verzondigd hebben. Laten we dan maar een ouderwetse heidepreek houden. En dan hebben we niet het sieraad van de wereld nodig. Maar het getuigenis van de Heilige Geest. Zou je er vandaan blijven jeugd. Van de rommel van de wereld. Dan beter in de binnenkamer kruipen. En de Heer vragen of hij het wonder laat beleven dat we nog 2 voeten grond op de wereld hebben. O Heere, de koning is verheugd. Want je hebt hem de wens van zijn hart gegeven. Gelukkig geeft de Heere niet de vervulling van alle wensen. Nee, ook Gods kinderen niet. Die hebben al zulke dwaze dingen soms van de Heere gevraagd die ze gelukkig niet gekregen hebben. Ja, maar daar ga ik ook maar niet op in. Ik ga denken over de wens van zijn hart. Wat is zijn wens geweest? Ja. En dan moeten we natuurlijk weer naar de eeuwigheid terug, ja toch? De wens van zijn hart was toen de vader aan de vraag stelde. Wie is hij die met zijn hart borg zal worden om tot mij te genaken? Hij zegt, vader, dat is mijn mens om borg te zijn. Wie zal mijn deurden opluisteren? Vader, dat wil ik doen. Dat was een wens. Wie zal mijn eeuwige wet vervullen? Vader, dat is mijn wens. Ik draag de heilige wet. Die ge de sterveling zet in het midden van mijn ingewand. Het was zijn wens. Vaders deugden te verheerlijken. Vaders wet op te luisteren. En vaders volk te bevrijden. Dat was zijn wens. Ze vroeg aan Johannes de Doper. Wie ben je? Hij zei, ik ben de vriend van de bruidegom. Om een bruid toe te bereiden. De wens van zijn hart. Wat was de wens van zijn hart bijzonder? Zijn gemeente. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Die gemeente, de wens van zijn hart. Heeft hij eerlijk gekocht. Tot de laatste penning betaald. Uit de klauwen van de hel losgemaakt. De kaken van de dood ontbonden zijnde, zegt de profeet. En dan gaat hij met die gemeente Gods. Zie je? Hij brengt ze thuis. Hij legt die gemeente aan het hart van zijn vader. Dat was zijn opdracht. Hij moest ze thuis brengen. Dat hoorde je vroeger nog wel eens zeggen. Die kwam je wel eens enkele tegen, kinderen Gods. Die konden zeggen hoe ze achter de rechtszaal de vrijspraak op Pasen beleefd hadden door een vaderlijk getuigenis. En hoe ze toen het geheim hebben geleerd van het heiligdom met hem gezet in de hemel. Een thuiskomen in God. Ja. Er is in de hemel meer gebeurd, staat hier. Ge hebt hem zijn hartenwens gekregen. Die gekochte, die vrijgemaakte, die eeuwig verloste gemeente aan de Vader geschonken, gemeente. Die heeft hij op paas, die heeft hij op hemelverdag teruggekregen. Daarom zei hij in die oudjes vroeger, dat ze als een geschenk des vaders aan Christus gegeven zijn. Dat was zijn wens. Hij is de bruidegom. En zij de bruid. Of denk je dat er voor hemelvaart van bruidsleven gesproken kan worden? Toen nou, mensen, hoe kan het nou? En die aan hem gegeven gemeente, ge hebt hem de wens van zijn hart gegeven. Dat was zijn wens. Niet alleen vaders deugden, niet alleen de kerk vrijkopen, niet alleen de kerk thuisbrengen, maar de kerk als een rechtmatig eigendom van de vader krijgen. En dan komt het geestelijk huwelijksleven. Ik hoop dat je me een beetje volgt, gemeente. Dan komt het geestelijk huwelijk. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Bij mij van de Libanon af. O zuster, o bruid. Gegeven van de vader. De wens van zijn hart. Kan hij nu tot zijn Sulamiet zeggen. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En ik zie geen gebrek aan mij. Weet je waarom niet? Omdat hij ze van zijn vader kreeg. Geheiligd, gereinigd en volmaakt in Christus. Die verborgen gemeenschap heeft het ware leven begeerd. Och, of ge mijn broeder waard, zuigende de borsten mijn moeder. Ik zou je brengen in mijn vaders huis. Ik zou je nooit meer loslaten. De tere verlangens van het nieuwe leven uit God. Die niet alleen rust heeft in de kennis van de tweede persoon. En ook geen rust vindt in de vrijspraak in de rechtszaal. Maar die zijn vermaak zoekt in de volle gemeenschap met hem. Die na hemelvaart gezegd heeft. Gij hebt, o, gij hebt hem zijn hart een wens gegeven. En dan ben ik gaan denken. Heel eenvoudig. Zijn hart een wens. Op aarde. Nou is maar eerlijk. Als je iets wenst, dan moet er toch begeerlijkheid in zijn. Moet er toch waarde in zijn. Moet er toch iets zijn dat je hart vindt. Want hart een wens van een hart, komt uit het innerlijke wilsleven. Dus de wens van de borg komt uit zijn innerlijke wil. En hij wilde die wens, wie? Zijn gemeente, wie? Rut, Rachab, David, Canadese, Samaritaanse. Zwarte Sulamiet, als de tenten van Kedar, die wilde hij. O volk Gods, als er ooit een oorzaak is van geestelijke verwondering en geestelijke blijdschap, hij wilde ze al voor hun bekeer. Hij wilde zijn gemeente, toen ze nog dood in de zonde en de misdaden, zich, mag ik het zeggen in Huddel, zich aan het doodzondigen waren. Toen wilde hij zo. Toen heeft hij zijn oog krachtens het verkiezend welwagen al op die gemeente laten vallen. Toen was ze het voorwerp van zijn vermaking. Hij heeft ze gelokt en getrokken. Met koorden der liefde aan hem gebonden. Alles afgenomen was ze als sieraad en waarde zouden meedragen. Om als een uitgetuigd en een ontledig schepsel te en de naaktheid van der val te eigenen, dat ze zwart waren als de hel. En dan de wens van zijn hart. Ik heb nog een gedachte gedacht. Ik moet naar mijn derde gedachte toe zien. Ik heb nog een gedachte gedaan. Kunt u begrijpen dat hij de wens van zijn hart nooit moe is? Ik bedoel, voor een erfdeel die de ontledigende gangen na de zaken al dieper en dieper moeten inleven en zeggen: Heer, ben ik altijd nog de wens van je hart? Je kan het natuurlijke leven wel eens zeggen: je hebt een plekje in mijn hart gekregen. Laat ik het anders ook zeggen. Als goed is, krijgen Gods kinderen elkander van God. Nee? Kan je niet tussenkomen hoor. Kan je niet opdringen hoor. Die krijg je van God. Die hebben een plekje in je hart, die raak je nog meer kwijt. Maar nu heeft hij zijn gemeente een plek in zijn hart gegeven. Gaat er nooit meer uit. Nooit meer. Hij wist wat van zijn maaksel zei te worden. Wij niet volk van God. Wij wisten het niet. In de weg van doorgaan, benen breken. In de weg van doorgaan, de modderwegen. Mag ik toch nog wel preken? De weg van heiligmaking. In het leven van Gods kinderen op aarde. Was me geheel. Gij hebt hem de wens van zijn hart gegeven. Hij heeft in zijn hart eeuwig ingesloten. Wat gaat er nou Pinkster gebeuren? Maar dan gaat diezelfde geest dat vertellen. Wat hier gebeurd is. Ja. Dat die geest. Met hun geest gaat getuigen. En de koning boven. Door zijn eeuwige geest op aarde. In de harten van zijn kinderen gaat zeggen. Dat hij ze aanvaard heeft. Eeuwig aanvaard. En door de verzegeling van Gods lieve geest, ze doen getuigen. Zo moet nou die koning eeuwig leven. Gaan versie zingen, gaan met derde gedachten opbouwen. 101, 1 en 3. 101, 1 en 3. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand. En uw volk zal op uw Heerdag in het strijden. 110, 1 en 3. Gij hebt de uitspraak van zijn lippen niet gehoord. Sela, ja. Het gebed van de koning. Zijn dan twee dingen, denk ik. In de eerste plaats dat hij nu aan de rechterhand van zijn vader zegt. Gij hebt het gebed van mijn lippen niet geweerd. Je zou kunnen denken over het leven van Gods kinderen op aarde. Die soms wel eens momenten in de leven hebben dat ze zeggen, Heere, weet u nou wel van me af? Dan schijnt of God het gebed van hun lippen weert. Hè? Of hij er niet doorheen kan komen. Of het niet verder gaat dan de bolken, zeiden de oudjes. Dat je voelt met bepaalde zaken in natuur en genade. Dat je er gewoon niet mee bij God komen kan. Dat je op laatst zeggen moet, Heer, het is niet meer als een zucht, een o en een ach wat je nog uit. Zou ik over het gebedsleven van Gods kinderen breed kunnen gaan spreken? Doe ik natuurlijk niet. Vraag veel te veel tijd. Maar de Heere heeft het gebed van de koning van de kerk nooit geweerd. Ja. Nou, dan kan je om verschillende dingen denken. Je zou het hoge priesterlijk gebed erbij kunnen halen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, daar heeft hij gebeden. Vader, de uur is gekomen. Verheerlijkt uw zoon. Opdat uw zoon u verheerlijke. Dat gebed is niet geweerd. Vader, ze waren de uwe. Ik heb ze mij gegeven. Ze hebben mijn heerlijkheid aanschouwd. Dat heb je niet geweerd, want de apostel heeft gezegd, we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. De uitspraak van zijn lippen niet geweerd. Je zou kunnen denken aan zijn beden. Vader, ik wil dat die bij me zijn, welke gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die ik bij u had, eer dat de wereld was. Hij zegt, vader, dat heb u niet geweerd, want ik ben ook thuis. Je zou ook kunnen denken, ik noem maar voorbeelden hoor. Bijvoorbeeld Simon Barjona. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gij hebt het gebed van mijn lippen niet geweerd. De wetenschap dat hij zijn gemeente niet alleen draagt, maar ook voordraagt bij zijn vader. We hebben een voorspraak bij de vader, Jezus Christus de rechtvaardige, zegt de apostel. Gij hebt dat gebed van mijn lippen niet geweerd. Dus even denken. Achter de wolk, heb ik u gezegd, daar staat hij die met eeuwige heerlijkheid is gekroond. En die zijn gemeente meeneemt. En die daar al de noden en al de zorgen van zijn gemeente weegt en weet. En ze bovenbrengt. Christus is het die gestorven is. Die ook de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. De dichter zingt waar het aan woorden mij ontbreekt. Of op een andere plaats. Ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen wat men zeggen, kwaad of goed. En die de tegenreen ontbreken om te spreken en die daarom zwijgen moet. Een zwijgende kerk op aarde, die nu op hemelverdag mag weten dat hij de vrucht van de lippen van de middelaar nooit zal weren. Wanneer onze woorden in onze keel blijven steken, wanneer we door de omstandigheden des harten niet eens kunnen uitdrukken waar we mee bezig zijn, gij hebt de vrucht van mijn lippen niet geweerd. Een voorspraak boven. Indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Heere, bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Dan wordt op hemel na hemel vandaag ons geleerd dat hij daarboven zijn arbeid aan het voortzetten is. Daarin, gemeente, ligt een garantie. Namelijk, die gemeente Gods ligt altijd in de voorbeden van de middelen. Altijd. Hij zal zijn kerk op aarde aanschouwen. Hij weet van uw lijdingen. Hij weet van uw kruisen. Hij weet van uw strijd. Hij weet van de aanvallen van de machten der duisternis. Hij weet van hoon, van spot, van verguizing. Want we moeten zijn deel worden. Wij moeten hem gelijkvormig worden. En in die gelijkvormigheid van hem zal de kerk steeds dieper en meer gespeend worden van het ondermaanse. Hoe dichter in die voorbeden begrepen, meer denken, hoe eenzamer je op de aarde wordt. En bij elk kruis dat de kerk draagt, legt de Heer een schuldbrief. Ja toch? Of niet? Bij elk kruisje wat je draagt, legt de Heer een schuldbrief na. Vertel het nou maar. Bij wie moet je nou zijn? Waar is de oorzaak? Bij elk kruis, gemeente, legt de Heer uw schuldbrief. Opdat je nooit in de verheffing van je leven je tegen God zou kunnen verzetten. Maar met David zou getuigen, ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat je mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Maar ik heb de vrucht van mijn lippen nooit geweerd. Nu zou ik natuurlijk kunnen spreken van zijn tussentredend werk. Dat zou ik kunnen spreken wanneer de kerk in de onderhandelingen van het leven terechtkomt. En ze uitgebid zijn, alleen nog kunnen zeggen dat ze verloren zijn. Dan is hij de uitspraak van zijn lippen. Wanneer de kerk ingeleid wordt in de geheimen van het rechtsgebeuren en ze daar als een veroordeeld vonnis waardig ter vonnis gehoord hebben en ze inwilligen dat ze naar de hel gestuurd worden. Of gelooft u daar niet meer in? Gelooft u niet meer dat de Heer in de rechtshandelingen u naar de hel stuurt? Gelooft u dat niet meer? En dan toch praat over een verzekerd leven? Maar op dat moment is hij de vrucht van zijn lippen. Want dan staat hij tussen zijn eeuwige vader en die schuldige, helwaardige, helaanvaardende kerk. Twee dingen, hè? Ja, helwaardig en helaanvaardend, hè? Goed, en dan zegt die vader, kijk eens, en mijn prijsje. Waren we toch afgesproken? Ontbreekt toch niks meer aan? Opdat op grond van de aanvaarding van die prijs de eeuwige vader zou kunnen getuigen dat geen grimmigheid meer bij hem is. Ik heb je zonde weggedaan als een neer, vrucht van zijn voorspraak. Vrucht van zijn voorspraak in de oefening van de heiligmaking om een onvolmaakt volk en hem volmaakt te stellen. Nog ga ik opbouwen. Stijd, God nou je beginnen haalt. Sela staat er. Er is heel wat over getheologiseerd, ga ik dus niet doen. Om het te weten moet u eigenlijk naar psalm 3. En in psalm 3 krijg je een hele eenvoudige kanttekening die dat duidelijk maakt. Wat wil het zeggen? Ga ik mijn eigen woorden proberen te zeggen. Kijk, de dichter wil zeggen, als hij het woord Jisela zegt, dan zegt hij dat achter een zin. Dan zegt hij, wees nou eens opmerkzaam. Want hetgeen wat voor dat woord Jisela staat, is door Gods geest in mijn hart geleerd en door Gods geest in de schriften weergegeven. Ja? Dus wat je hier nou leest, is onder de bijzondere openbaring van Gods geest gebeurd. En als u daarover denkt, Als u daarover spreekt, moet u diezelfde verlichting van de Heilige Geest hebben. Anders versta je er niks van. Sela, zeg het maar na. Herhaalt het. Sommigen denken aan het woordje bis in de muziekwereld. Voor herhaling. Nou, als je dat dan herhaalt, denkt er dan om dat dit gezegd is door de bijzondere leiding en openbaring van de Heilige Geest. Kan je nog Sela zeggen? Ik wil eens nazeggen, Heer. Dat wil ik nazeggen. De koning is verheugd over uw sterkte. Hij is zo zeer verblijd over uw wel. Ge hebt hem de wens van zijn hart verkregen. En ge hebt de vrucht van zijn lippen niet gewild. Wat een dierbare goal. En dan ga ik afsluiten. Ik wil nog enkele dingetjes zeggen. Jeugd, gemeente, houd maar een beetje bij hoor. Houd maar een beetje bij. Zo preken de oudjes. Zo. Ten eerste. Rut. Op de akker. Dat was een wonder. Ja. Maar dan kreeg ze een openbaring van Boas. Hoe dat verklaard worden, was dat een openbaring. Dat was een wonder. Eerlijk door God gebracht. Eerlijk van God gekregen. Rut op de dorstvloer was nog een grote wonder. Niet? Eerlijk gebracht. Eerlijk van God geleerd. Maar er is nog een groter wonder. Toen het getuigenis van Naomi vervuld werd. Toen Boas in de poort loopt. Toen heeft hij gezegd, toen het over de afhandeling ging. En ik aanvaard Rut de Moabitis. Rut op de akker een wonder. Rut op de dorstvloer een wonder. Boas in de poort is een groter wonder. Zie je? En daarachter kwam nog een groter wonder. Wat dan? Toen de zaak in de poort al zo afgehandeld werd. En de losser zijn schoen moest uittrekken. En daarmee zijn rechteloosheid wijzen. Stond er eenvoudig geschreven in de schrift. En alzo nam Boas de Moabitische tot een vrouw. Toen begon het huwelijk. Niet te vroeg beginnen. Niet te vroeg. Moab, akker, dorstvloer, poort. Ik aanvaard Rut de Moabitische. En ik. En toen nam Boas Rut de Moabitische zich tot een vrouw. En toen kwam de eerste vrucht. Obed. Dat is de schrift in zijn heilige verbonden. Die God is onze God van heil. En hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Het eeuwige zalige leven. Hij kan en zal. En in ook. Zal bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Heren, we hebben de schriften wat doorgenomen, geprobeerd. De geheimen van uw woord na te zeggen, Sela, zoals uw geest het ons leerde, verklaarde, toepaste. O, brengt het in de harten. U bent een middelaar van verwerving, u bent een middelaar van toepassing en schenking. Gebruik deze waarheid naar uw weldadigheid. Ook in de gemeente, tot bekering, dat we geen rust zouden vinden, dat we uw leiding zouden kennen, dat we van trap tot trap u moesten volgen, dat is uw blijdschap geweest, die om de vreugde voorgesteld, het kruis droeg en de schande veracht. De wens van uw hart hebt u gekregen, krijgt de duivel er nooit meer uit, heren, want u zegt zelf, niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader, nog uit mijn hand. Laat de sterkte Godes zijn. Uw kinderen mogen opzien tot u. Die gezegd heeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wil het tekort genadig verzoenen. Dat u zegen en naar uw weldadigheid. Over de gemeente waken. Broeders kerkenraad gedenken. Hun emeritus leraar gedenken. Met zijn gezin in deze dagen vooral. Ook onze oude broeder gedenken die vanavond nog met ons mogen zijn. En laat, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst zijn. De genadige verzoening aller zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 48, vierde versje. Bij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. 4 van 48.